Geliefde gemeente, ouderen en jongeren, gasten die nu of later via het internet meeluisteren, van harte welkom in deze eredienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee Griffioen, S. Griffioen uit Eemdijk. De schriftlezing deze middag is uit Richteren 6, vers 1 tot 24. Er zijn 3 collecten in deze eredienst, 2 tijdens de dienst, deze zijn bestemd voor de kerk. En de 3e collecte bij de uitgang is voor het bouwfonds. We zingen nu voor de dienst Psalm 146, vers 1 en 8. En de kerkraad wenst u een gezegende eredienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Vader, die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon, die zondaren verlost, en in de naam van de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen Psalm 123 en daarvan het eerste en tweede vers. Met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we belijdenis van ons christelijk geloof. En aansluitend zingen we met elkaar Psalm 118 vers 6. Zij hadden ons omringd als bijen, maar zijn als doornenvuur vergaan. En ook vers 7. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. En dat is eigenlijk al een... Ja, daarmee grijpen we eigenlijk al vooruit een stukje op de schriftlezing en de preek van zometeen. Ik wil u uitnodigen en jullie uitnodigen om met mij in uw hart en jullie hart te spreken. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die geboren is uit de maagd Maria, ontvangen van de Heilige Geest. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. Op de derde dag weer is opgestaan uit de dood, is opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam, en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Nou, dat is nog eens met recht het beantwoorden van je geloofsbelijdenis, niet waar? We gaan, gemeente, de schriften openen, maar voordat we dat doen willen we eerst bidden om de verlichting met Gods Heilige Geest. Laten we tot God gaan. Heere, almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, u bent het die ons roept vandaag voor de tweede keer in uw huis. En dankzij uw roep is er een gemeente, dankzij uw roep mogen we hier zitten en staan. En er is niets van ons dat maakt dat we hier als gemeente samen zijn. En Heere, we danken u daarvoor, dat u omgang wilt hebben met ons mensen, dat u ernaar verlangt om met ons om te gaan, met ons te spreken, ons te vertroosten, te vermanen waar dat moet, om met ons op weg te zijn en op weg te gaan. Heere, dat is iets, dat kunnen we nooit ten volle peilen. Hoe radicaal de genade is. Heere, het is enkel en alleen omdat u naar ons omziet, dat er een gemeente is, dat er geloof is, dat we liederen kunnen zingen met heel ons hart. Heere, als die dingen er zijn, dan is het een gave van u. En we willen bidden of u van die gave van u veel wilt geven vanmiddag. We zijn erop aangewezen, Heere, op uw Heilige Geest. Wilt u waaien vanmiddag? Wilt u met uw woord meekomen? Dat woord zal landen in ons hart, zoals een zaad landt in goed toebereide aarde. En Heere, dan beleiden we, dan moet u zelf dat hart van ons openen, want het zit van nature pot en pot dicht. Wilt u dat doen vanmiddag? Dat openen van ons hart, verlangen wekken om te horen naar uw stem. Wilt u met uw levensadem blazen in ons leven? Heere, misschien was het heel lang geleden dat we tot ruimte kwamen, dat we tot geloof en bekering kwamen. En is dat het vuur van het geloof gedoofd? Dat kan. Heere, wilt u dan een vernieuwing geven vanmiddag? Het kan ook dat volkomen vreemd voor ons is. Omgang met u, een relatie met u. Misschien is het zo dat we hier zitten uit gewoonte, en het is een goede gewoonte, maar Heere, dat verlangen ontbreekt, dat verlangen, ja, dat we dat helemaal niet herkennen. Dat we wel beleiden, dat we het zelf niet hebben. Maar dat we ook die gave van u, die werking van uw Heilige Geest in ons leven missen. Heer, wilt u dan komen en wilt u ons trekken met uw liefdekoorden en geven dat we ons verzet opgeven. En dat we luisteren naar de roepstem van u. Heere, Gideon had er grote moeite mee om te gehoorzamen aan uw roepstem. En wat kunnen we ons daarin herkennen? Heere, laat het woord van vanmiddag, laat dat ons helpen om op de juiste frequentie te komen waarop u uitzendt. Heere, we leggen alles in uw hand. We zien op naar u. We zijn afhankelijk van u in alle dingen. In het luisteren, in het spreken, in het bespelen van het orgel, in het kosterswerk, in het bedienen van de techniek, in alle dingen. Heere, wilt u een ieder die een taak heeft vanmiddag nabij zijn. En wilt u ook zijn bij de mensen die op afstand meeluisteren? Misschien groot verlangen hadden om hier vanmiddag te zijn, maar het kon niet. Vanwege ziekte of ouderdom. U kent hen, heren. U kent hen ieder persoonlijk. Wilt u hen, uw zegen, vanmiddag niet onthouden? Zo dragen we elkaar aan u op. We denken aan de mensen die lijden. Soms is dat lijden heel zichtbaar. Maar soms is dat lijden heel verborgen. En juist voor hen, heren, bidden we. Die lijden in stilte. Wilt u hen opzoeken? Wilt u hen verblijden? Wilt u hen vrede geven in hun hart? Heren, wees een ieder zo nabij. In alle dingen, om Jezus wil. Uit genade. Amen. We lezen met elkaar gemeente Richteren 6. En daarvan de verzen 1 tot en met 24. Richteren 6, vers 1 tot en met 24. Maar de Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de Heere. Toen gaf de Heere hen over in de hand van Midian 7 jaar. Toen Midian de overhand kreeg over Israël, maakten de Israëlieten vanwege Midian voor zichzelf de holen gereed die in de bergen zijn en de grotten en de bergvestingen. Want het gebeurde telkens als Israël gezaaid had dat Midian optrok. Ook Amalek en de mensen van het oosten trokken tegen hen op. Dan sloegen zij hun kamp tegen hen op en deden de opbrengst van het land teniet tot waar men bij Gaza komt. En ze lieten in Israël niets over om van te leven, geen schaap, geen rund en geen ezel. Want ze trokken op met hun vee en hun tenten, zo talrijk als sprinkhanen kwamen zij, zodat men hen en hun kamelen niet kon tellen. En ze kwamen in het land om dat teniet te doen. Zo verarmde Israël zeer vanwege Midian. Toen riepen de Israëlieten tot de Heere. En het gebeurde toen de Israëlieten vanwege Midian tot de Heere riepen, dat de Heere een man naar de Israëlieten zond, een profeet, die tegen hen zei: Zo zegt de Heere, de God van Israël, ik heb u uit Egypte doen optrekken en u uit het slavenhuis geleid. En ik heb u gered uit de hand van de Egyptenaren en uit de hand van ieder die u verdrukte. En ik heb hen van voor uw ogen verdreven en hun land aan u gegeven. En ik zei tegen u: Ik ben de Heere, uw God. Vrees de goden van de Amorieten niet, in wie land u woont. Maar u hebt niet naar mijn stem willen luisteren. Toen kwam een engel van de Heere. Hij nam plaats onder de eik die bij Ofra is, die aan de Abiezrit Joas toebehoorde. En zijn zoon Gideon klopte tarwe uit in de wijnpers, om die voor de Midianieten te verbergen. Toen verscheen de engel van de Heere aan hem en zei tegen hem: De Heere is met u, strijdbare held. Maar Gideon zei tegen hem: Och, mijn Heer, als de Heere met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? En waar zijn al de wonderen waarover onze vaderen ons verteld hebben, toen ze zeiden: Heeft de Heere ons niet uit Egypte doen optrekken? Maar nu heeft de Heere ons verlaten en ons in de hand van Midian gegeven. Toen wendde de Heere zich tot hem en zei: Ga in deze kracht van u en u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. Heb ik u niet gezonden? Maar hij zei tegen hem: Och, mijn Heer, waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het armste in Manasse en ik ben de jongste in mijn familie. Maar de Heere zei tegen hem: Omdat ik met u zal zijn, zult u Midian verslaan alsof het maar één man was. En hij zei tegen hem: Als ik dan genade gevonden heb in uw ogen, geef mij dan een teken dat u het bent die met mij spreekt. Ga toch niet van hier weg totdat ik weer bij u kom en mijn geschenk naar buiten heb gebracht en u heb voorgezet. En hij zei: Ik zal blijven tot u terugkomt. Gideon ging naar binnen en maakte een geitenbokje klaar en ongezuurde broden van een eva meel. Het vlees legde hij in een mand en het kooknat deed hij in een pot. En vervolgens bracht hij het naar buiten, bij hem onder de eik en bood het aan. Maar de engel van God zei tegen hem, neem het vlees en de ongezuurde broden en leg ze op die rots en giet het kooknat eroverheen en zo deed hij. Toen stak de engel van de Heere het uiteinde van de staf uit die in zijn hand was en hij raakte het vlees en de ongezuurde broden aan. Daarop steeg er vuur op uit de rots dat het vlees en de ongezuurde broden verteerde. Toen was de engel van de Heere uit zijn ogen verdwenen. Toen zag Gideon dat het een engel van de Heere was. En Gideon zei, ach Heere, daarom, omdat ik een engel van de Heere heb gezien, van aangezicht tot aangezicht, zal ik sterven. Maar de Heere zei tegen hem, vrede zij met u. Wees niet bevreesd, u zult niet sterven. Toen bouwde Gideon daar een altaar voor de Heere en hij noemde het, de Heere is vrede. En het is er nog tot op deze dag in het Ofra van de Abiezriten. Tot zover de schriftlezing, zalig zij die Gods woord horen en dat bewaren. Voordat we met elkaar overgaan tot de preek, gaan we met elkaar zingen. En we zingen Psalm 107 en daarvan de versen 6, 10 en 19. Psalm 107, 6, 10 en 19. Na de verkondiging zingen we met elkaar Psalm 27 en daarvan het eerste en vierde vers. En de tekst voor de preek is genomen uit Richteren 6, vers 14. En dat vers wil ik nogmaals met u lezen. Toen wendde de Heere zich tot hem en zei: ga in deze kracht van u en u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. Heb ik u niet gezonden? Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, waar is de Heere als je hem nodig hebt? Denk je dat wel eens? Denkt u dat wel eens? Ik wel. En als we dat denken, ik ga dat niet u in de mond leggen, maar als je dat denkt, als u dat denkt, dan bent u vanmiddag in beroemd gezelschap. Want dat was ook de reactie van Gideon. Wij houden Gideon vaak voor een geloofsheld. Hè? Hij staat ook in de galerij van geloofshelden in Hebreeën 11. Maar op het moment dat de Heere Gideon opzoekt, op het moment dat die boodschapper uit de hemel daar onder die eik gaat zitten en Gideon roept, dan lijkt Gideon meer op een ongelovige lafaard dan op een geloofsheld. En hij reageert als een seculiere westerling. Wij zouden het kunnen zeggen. Waar is de Heere als je hem nodig hebt? Het is geen fijne tijd voor Israël. Het land wordt onder de voet gelopen door roofzuchtige benden uit het oosten. Agressief zijn ze. Je kunt ze gerust vergelijken met terroristen. Nou, wat terroristen doen, dat weten we inmiddels heel erg goed. Ze roven het land leeg. Hun kudde vreten de akkers kaal. De stallen worden leeggeroofd. Er blijft bijna niets over voor Israël om van te leven. En het kleine beetje oogst dat er over is, dat moeten de Israëlieten in het geheim verwerken. Nou, daar is Gideon druk mee bezig, hè, als die boodschapper van de Heere bij hem komt. In de wijnpers, tarwe aan het uitkloppen. Heel apart, want dat doe je helemaal niet in een wijnpers, tarwe uitkloppen. Dat doe je op een dorsvloer. Dan moet je niet denken aan een beton gestorte vloer of zo. Maar dat gebeurde vaak op een top van een heuvel. Daar werd tarwe uitgeklopt en als dan de wind, hè, dat was winderig op die toppen van die heuvels. En als dan de wind daar doorheen waaide, dan ging dat kaf met de wind mee. En dan viel dat koren terug op die dorsvloer. Maar Gideon kon dat niet doen op een dorsvloer. Want dat zou de aandacht trekken van die Midianieten. En ze zouden erop afkomen en ze zouden dat koren van hem afnemen. Dus hij moet het in het geniep doen. In een wijnpers. En dat is geen grote houten pers of zo. Maar dat is een holle ruimte uitgehakt in een rots. Nou, daar is Gideon bezig. Daar is hij aan het hangen, zou je kunnen zeggen. Daar hebben we uitklop in een wijnpers. Jongens en meisjes, dat is zoiets als koeienmelken in de kelder. Niet handig. Heel inefficiënt. In die inefficiënte, gevaarlijke, moeilijke situatie is Gideon bezig als de Heere komt. Om hem te roepen, notabene, als verlosser van zijn volk. En dat is ook het thema van de preek vanmiddag. De roeping van Gideon. Nou, jongens en meisjes, waar zitten we dan? In de geschiedenis ongeveer 1200 voor Christus. Het is vele jaren na de intocht in het beloofde land. Jozua is gestorven. En het is de tijd van de Richteren. Het boek Richteren, wat is dat voor een boek? Het is een ontzettend deprimerend, neerslachtig verslag van de geschiedenis van Israël op dat punt. Het volk Israël bevindt zich in een neerwaartse spiraal, waarin het leven steeds afschuwelijker wordt in het land. In het begin was het nog wel aardig. Maar het werd gaandeweg slechter en slechter en slechter. En die lijn zie je door dat boek Richteren gaan. Met als ultiem dieptepunt de laatste drie hoofdstukken. Seksueel misbruik. Een burgeroorlog, nota bene, in het volk van de Heere. De stammen van Israël tegen de stam van Benjamin. De grote lijn is dus bergafwaarts. En in die neerwaartse lijn van dat boek Richteren zie je keer op keer kleine neerwaartse spiralen in dat grote geheel. De Heere stelt een richter aan om zijn volk te verlossen, om zijn volk vrede te geven. Het volk krijgt een aantal jaar vrede. Ga dan kijken naar de volken om hen heen. Leunen achterover, verlaten de dienst van God, waardoor de Heere hen overgeeft in de handen van die vijandige volken. En dan roepen ze weer tot de Heere. Dat is elke keer hetzelfde patroon. De rauwe geschiedenis van het volk Israël roept steeds luider om een koning. Om een koning die vrede, recht en gerechtigheid brengt. Maar die koning is er in Richteren 6 nog lang niet. En het zicht op die koning ook nog niet. Nou, in die rauwe periode zitten we vanmiddag. Het volk Israël deed wat slecht was in de ogen van de Heere. Waarop de Heere hen 70 jaar lang overgaf in de hand van de Midianieten. De Midianieten, een broedervolk, nota bene, van Israël. De tweede vrouw van Abraham, Ketura. Daaruit zijn de Midianieten voortgekomen. De Midianieten, die kennen ze al in de tijd van Jozef. Waren ze op een handelskaravaan en hadden ze Jozef gekocht en weer verkocht in Egypte. De Midianieten, we kennen ze ook uit de tijd van Mozes. Mozes moest vluchten uit het land Egypte. Waar vond hij onderdak? Bij de Midianieten. Hij heeft er zelfs zijn vrouw vandaan gehaald. Uit Midian. Misschien hebben jullie de film Prince of Egypt gezien. Nou, dan ken je de beelden. Hè? Hoe dat ongeveer gegaan moet zijn. Tussen Mozes en zijn vrouw Zipporah. Maar die relatie tussen Israël en Midian, die was in de tijd van Gideon al lang zo goed niet meer. En hoe kwam dat? Midian had het volk Israël verleid tot afgoderij. En de Heer had Mozes al in de woestijntijd opgedragen om de Midianieten te beschouwen als vijanden. Die verslagen moesten worden, maar verslagen zijn ze nog lang niet in de dagen van Gideon. Het is juist andersom. De Midianieten dreigen de Israëlieten te verslaan. Israël is klein geworden, staat er letterlijk in vers 8. Klein geworden. Dat is het volk in economisch opzicht, klein geworden. Maar het volk is ook klein geworden wat betreft moed en daadkracht. Ze zijn emotioneel geknakt. Kun je hebben dat je klein geworden bent? Dat je emotioneel geknakt bent? En misschien zit jij wel op dit moment in zo'n situatie. Dat je geknakt bent. Dat je niet meer ziet zitten. Wat lezen we dan bij Israël? Toen riepen de kinderen van Israël tot de Heere. Vers 6. Maar het is wel goed om de tekst uit te luisteren. Want hoe riepen ze tot de Heere? Was daar iets van berouw? Om de zonde die ze hadden gedaan? Was daar iets van Heere, we verdienen het niet, maar alsjeblieft help ons? Ja, dat laatste was er wel, help ons, maar dat eerste was er niet. We hebben niets verdiend. We lezen alleen dat ze riepen vanuit hun ellende. Heere, help ons toch. En wat doet de Heere dan? Zegt de Heere dan van, er is niet voldoende berouw. Het gebed klopt niet helemaal. Nee, de Heere komt dan toch. En beantwoordt hun roep door het sturen van een profeet. Dat eerst. In de versen 7 tot en met 10 lezen we dat. Hè? Die onbekende profeet voor ons, zijn naam is niet overgeleverd, die komt dan namens de Heere eerst tot het volk. En dan moet die profeet namens God zeggen, ik heb jullie verlost, nadruk op ik en op dat jullie in de tekst. Ik heb jullie verlost uit Egypte, ik heb jullie verlost uit de slavernij. Ik heb vervolgens al jullie vijanden voor jullie aangezicht verdreven, weggevaagd en dat land aan jullie gegeven, aan jullie kinderen. En ik heb jullie maar één ding teruggevraagd. En dat is dat je mij dient en niet de goden van de Amorieten in wier land jullie wonen. Maar, en dat is de trieste conclusie, maar jullie hebben niet naar mijn stem geluisterd. Zie je trouwens waarom die versen 7 tot en met 10 in deze geschiedenis staan? Dat is best opmerkelijk, want waarom die versen er staan? Want de verhaallijn lijkt naadloos door te lopen. Aan het einde van vers 6, zo door te lopen naar vers 11. Toch die inlassing bijna, hè? Van de versen 7 tot en met 10. Over die profeet. Je zou het als het ware een voetnoot kunnen noemen. Een voetnoot, een verklaring bij de geschiedenis. Waarom de dingen gebeuren. Een theologische voetnoot die de Heere ons heeft overgeleverd. Een voetnoot die verklaart wat hier nu precies aan de hand is. Wat hier nu precies gebeurt. Het volk had niet geluisterd naar Gods stem. Dat is een wet. Het volk had niet geluisterd naar de mannen die de stem van God vertolkten. Mozes, Jozua. En toen had de Heere gedaan wat hij had beloofd. De vloek was gekomen. Die hele geschiedenis van Richteren 6 past in de trend die ik net al zei. De trend van Richteren. Het volk gaat voor de zoveelste keer de fout in. En pas als ze dan helemaal arm zijn gevreten, komt het in hen op om tot de Heere te roepen. En dan nog niet eens met berouw, maar alleen om hulp. Wat zou u nou doen als u de Heere was? Ik zou zeggen, voorlopig maar bij dat volk vandaan blijven. Voorlopig maar wegblijven bij dat volk. Maar de grote verrassing, hè, is nu dat de Heere dat niet doet. Dat de Heere toch komt. De grote verrassing is dat de Heere toch verlossing zendt. Aan een volk dat zijn eigen schuld niet eens beleidt. Niet eens lijkt te beseffen. Hier treedt de verbondsgod van Israël naar voren. De verbondsgod die bij zijn woord blijft. Die trouw houdt. Hoewel het volk niet luistert naar zijn stem. Dat is hier aan de hand. Blijft deze God toch zijn stem verheffen. En dat doet hij via die boodschapper die dan bij Gideon komt. Nou, je ziet het voor je, hè? Je ziet het voor je. Gideon die daar bezig is in die wijnpers, daaronder die eik. En er komt een vreemdeling aan, die gaat daaronder zitten. Heel concreet, hè, worden de dingen beschreven in deze roepingsgeschiedenis. Wat voor gedaante zou die boodschapper gehad hebben? Zou hij eruit hebben gezien als een engel, gevleugeld misschien? Denk het niet. Boodschapper staat er in het Hebreeuws. Een boodschapper namens de Heere God, die Gods stem is voor Gideon. Waarschijnlijk zag hij er gewoon uit als een volksgenoot van Gideon. De nadruk ligt niet op de hemelse verschijning van deze boodschapper, maar op de hemelse boodschap. Deze man is de concrete stem van de Heere aan Gideon. Die heel concreet de zoon was van Joas, de Abi-Esriet. Een familieclan in de stam Manasse. En dan groet die man, heel wonderlijk. Terwijl Gideon daar zo aan het tobben is. Gegroet, gij strijdbare held. Nou, heel apart. Past helemaal niet, hè, bij de situatie. Zie het voor je? Het volk dat zich terugtrekt in de bergen. Het volk dat in die vruchtbare valleien het land verlaat en in de spelonken kruipt en in de grotten kruipt. Zich niet durft te laten zien omdat die Midianieten in het land zijn. En dan is Gideon daar wat aan het daar bezig in die wijnpers. En dan deze vreemdeling met die wonderlijke woorden. Gideon, hij kan die groet niet meemaken. Och mijn Heer, waar is de Heere? Als je hem nodig hebt. Als de Heere dan al met ons is, van waar dan al deze ellende? Waar zijn ze? Al die wonderen waar onze vader en onze grootvader ons over verteld hebben. Ja, dat zegt Gideon. En nu moet ik ook wel zeggen dat het wel wonderlijk is wat hier gebeurt. Wat deze vreemdeling zegt. Wonderlijk, om twee redenen. Gideon is helemaal niet sterk. En de Heere is immers nergens te bekennen. Ja, wellicht vroeger. Bij de uittocht. En bij die volksverhalen van vroeger. Maar nu niet meer. Gideon. Ja, hij zegt het. De Heere heeft zijn volk nu verlaten. Hoe zouden we anders in de handpalm liggen van Midian? Ja, Gideon. Je hebt gelijk. Theologisch weet ik het niet of je gelijk hebt, maar de concrete situatie, ja. En het komt ook overeen trouwens, in grote lijnen met wat de profeet had gezegd. Maar Gideon, wat reageer je tegelijkertijd? Uiterst ongelovig. Gideon, het klopt wel wat je zegt, maar je toon is verkeerd. Het is bot ongeloof. Gideon, wat je hier laat zien, wat je hier laat horen, simplistisch bot ongeloof. Gideon, hij redeneert alsof de Heere alleen bij zijn volk kan zijn als het volk het voor de wind gaat. Dat is opmerkelijk. En ook herkenbaar, of niet? Hoe vaak denken wij dat niet? Dat de Heere er alleen maar is als het ons voor de wind gaat. En hoe vaak moeten we niet erkennen dat we God het meest ervaren als het niet voor de wind gaat. Als op de bodem van ons bestaan zitten. Is het niet zo dat de Heere er juist dan is? Dat je de Heere juist dan merkt. Gideon. Hij redeneert hier zo simplistisch, zo ongelovig. Wij hadden het kunnen zijn. En hij heeft het al helemaal niet over verantwoordelijkheid van het ongeloof in Israël. In feite houdt hij de Heere God verantwoordelijk. Het is aan alle kanten, hè, is het ronduit seculier, hè, wat Gideon hier doet. Zie je hoe ver Gideon van huis is. Net zo seculier als zijn volksgenoten. Hij rekent helemaal niet met de Heere. En als de Heere dan door deze boodschapper ter sprake komt, dan haalt hij zijn schouders op. De Heere en zijn daden. Misschien in een lang vervlogen tijd. Een stoffige oude sage. Men zegt dat, het verhaal gaat dat. Maar met de beste bedoeling, wat kun je er vandaag de dag mee? Nou, dan zijn we precies waar ik de preek mee begon. Gideon stelt misschien dezelfde vragen als jij. Het volk Israël was zo seculier geworden als wat. Ze hielden bij hun besluit op geen enkele manier rekening met de Heer en zijn stem. Hoe is dat bij jou? Hoe seculier ben jij? Welke rol heeft Gods stem in jouw leven? Maar u hebt niet naar mijn stem willen luisteren, moet de Heer zeggen tegen zijn volk. Moeten we vanmiddag niet belijden dat dit net zo goed over ons gaat. En dat het inderdaad pure genade is. Dat er een God is die zijn stem, ondanks ons, nog steeds laat horen. En ondanks al onze tegenwerpingen, ondanks al onze weerbarstigheid, ondanks ons bedroevend, zondige, seculiere leven, de Heer, hij komt er dwars doorheen vanmiddag. Want zie je wat de Heer doet met die tegenwerpingen van Gideon. De boodschapper van de Heer, raakt hij er door van zijn stuk? Zegt hij, Gideon, je hebt gelijk, we gaan in discussie met elkaar en dan zullen we eens tegen het licht houden hoe dat inderdaad zit met de daden van God vroeger en hoe dat dan tegenwoordig is? Nee. Het lijkt alsof die boodschapper helemaal niet heeft geluisterd naar de tegenwerpingen van Gideon van vers 13. Want er gaat direct door, toen wendde de Heer zich tot hem en zei, ga in deze uw kracht. En u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. Heb ik u niet gezonden? Gideon moet in deze zijn kracht gaan. Nou, dat is de kracht waarmee die boodschapper hem begroette aan het begin. De kracht van de Heere zelf. In die kracht zal Gideon Israël verlossen. Uit de handpalm van Midian. Het moet Gideon duidelijk zijn dat de Heer het is die hem zendt. En dat dat genoeg is om te gaan. Dat het alleen daarom is en dat het alleen daardoor kan. In heel die geschiedenis draait het erom of Gideon de Heere op zijn woord gelooft. En het antwoord daarop, op die vraag, is vooralsnog nee. Hij gelooft het niet. Het is aangrijpend realistisch. Aangrijpend actueel. Geroepen tot verlosser van het volk en dat niet kunnen geloven. En hier gaan je gedachten onwillekeurig terug naar de roeping van Mozes. En Mozes die ook niet wilde toen de Heeren hem riep, toen de Heeren hem aanstelde als leider van zijn volk. En Mozes die wierp tegen, ik ben geen spreker. Gideon vindt zichzelf te zwak. Hij kijkt nog steeds naar eigen kracht. Och Heer, waarmee zal ik dat moeten doen? Mijn clan is niet eens in staat om een fatsoenlijke afdeling soldaten te leveren. Duizenden staat er in het Hebreeuws. Dat is een militaire term. En dan komt er nog bij dat ik de kleinste ben in het huis van mijn vader, in de familie thuis. Eigenlijk zegt Gideon, beste heren, de opdracht die u mij geeft is te groot. En ik ben zelf te klein. Gaat er bij Gideon niet in dat uitgerekend hij het volk zal verlossen. Zijn toon blijft cynisch. Gideon rekent nog steeds met enkel en alleen zijn eigen mogelijkheden. En dat is precies ook de valkuil waar wij vaak in vallen. Hoe vaak is het niet dat wij alleen maar rekenen met wat voor ogen is? Dat wij alleen maar rekenen met het saldo op onze rekening. Dat wij alleen maar rekenen met, nou ja, vul maar in. Waar zijn jullie jongens op dit moment mee bezig? Scholen zijn net weer begonnen. Misschien ben je begonnen aan een nieuwe studie, waar reken je mee? Dat je het allemaal moet doen in eigen kracht? Of is het ook je gebed, Heere, help me dit cursusjaar. Want als u het niet zegent, lukt het niet. De Heere moet Gideon voor de tweede keer wijzen dat de kracht in hem, de Heere, ligt. Dat het draait om zijn aanwezigheid. Gideon, jij bent het. Glashelder. En Gideon, het zal niet moeilijk zijn, maar ik zal het je makkelijk maken. Want je zult Midian verslaan alsof het maar één man was. En zo komt de Heer aan al die bezwaren van Gideon uiteindelijk toch tegemoet. Maar het is voor Gideon nog steeds niet genoeg. Gideon wil zeker weten dat het de Heer is. Hij wil een bevestiging. Hij wil het, zouden wij zeggen, zwart op wit. En hij vraagt om een teken. Vaak is dit vragen om een teken uitgelegd als een aansporing dat wij dat ook mogen doen. Vragen om een teken. Maar mag ik jou erop wijzen dat het toch ongeloof is? Ongeloof van Gideon. Ongeloof dat hij is uitgekozen als verlosser van het volk. Ongeloof dat hier de stem van de Heere klinkt. Eigenlijk blijft het ongeloof van Gideon bestaan. Tot vers 36. Dan pas komt er heel voorzichtig iets van geloof. We hebben dat niet gelezen, maar we kunnen dat nu wel even lezen. Vers 36. Dan zegt Gideon, als u Israël dan zal verlossen door mijn hand. Als het dan, heel misschien, waar is wat u zegt? Nou ja, dan gaat hij verder. Dan begint er iets van geloof door te schemeren. Dan pas komt er voorzichtig wat ruimte in zijn denken. Dat het misschien toch zou kunnen, wat de Heere zegt. Tot die tijd is het ongeloof en angst wat de klok slaat. Gideon vraagt niet eens om een teken alleen. Hij schrijft ook nog eens voor hoe dat teken eruit moet zien. Hij gaat een maaltijd maken. Blijft u zitten hier, zegt hij tegen die boodschapper. Dan ga ik aan de gang. En die boodschapper stemt ermee in. De Heere gaat erin mee. En dan gaat Gideon aan de slag. En bereidt hij een serieuze offermaaltijd. Hij slacht een geitenbokje. En hij bakt een enorme hoeveelheid brood. Genoeg voor een heel peloton soldaten. Een eva meel. 22 liter meel. Nou, daar bak je heel wat brood van. En als dat dan allemaal klaar is, dan serveert Gideon dat uit. Het vlees in een mand. De jus in een pot. En het brood gaat los mee. Zie je wat hier gebeurt? De Heere moet wachten. Best lang. Want dat duurt wel even voordat je dat klaar hebt. De Heere moet wachten op wat Gideon hem gaat aanbieden. He, Gideon zit zo vast in dat denken van de afgoden. Ik geef u wat en dan geeft u uw zegen terug. Dat hij deze boodschapper van de levende God denkt iets te moeten aanbieden. En wat zit dat denken? Wat zit dat afgodische denken toch diep bij Gideon? Hoe zit dat bij jou? Hoe zit dat bij u? En de tekst stelt die vraag natuurlijk ook aan mij. Hoe zit dat bij mij? Denk jij, denkt u, denk ik, dat we de Heere iets moeten aanbieden? Dat we de Heere iets kunnen aanbieden? In voldoende goede werken? In voldoende berouw? In voldoende geloof? Zeg nou eens eerlijk. Heb jij werkelijk genoeg aan het belofte woord van de Heere? Zelf iets meebrengen is onbegonnen werk. En wie zichzelf een beetje kent, die weet dat. Ben je gekomen op het punt van die volkomen overgave aan de Heere? Of moet de Heere ook op jou wachten? Omdat jij net zo traag van begrip bent als Gideon. Het is ontluisterend wat we vanmiddag lezen. En toch krijgt Gideon het teken waar hij om vraagt. Heel dat eten, dat wordt verteerd. Als die boodschapper van de Heere met zijn staf dat eten aanraakt. En daarin, gemeente, ligt wonderlijk evangelie. Want de Heere laat hier zijn welwillendheid blijken. Gideon, ik heb jou aanvaard als verlosser van mijn volk. Gideon, jij vindt genade in mijn ogen. Maar Gideon, hij kan het nog steeds niet peilen en slaakt een kreet. O Heere, nou zal ik zeker sterven. Want ik heb een engel van de Heere gezien. Nou, die angst is geheel terecht. Jacob vreesde er al voor toen hij met God strijdde bij Pniel. En de Heere had tegen Mozes gezegd dat niemand zijn heerlijkheid kon zien zonder te sterven. Exodus 33 vers 20. Als je in de ontmoeting met de Heere iets van zijn heiligheid gaat zien. Ja, dan blijft er niets anders over dan die kreet van Jacob en Gideon. Ik ben de doodstraf schuldig. Het is genadewoord. Als de Heere dan zegt, ik ben niet gekomen om te doden, maar met vrede. Gideon zal het volk verlossen van de Midianieten. Maar wat moest hij van ver komen? Wat heeft de Heere veel werk aan hem gehad? Voordat hij zijn taak gelovig op zijn schouders liet leggen. Voordat hij begreep dat de Heere een God van vrede is. Wat een beeld, hè? Een God van vrede. In dat door oorlog verscheurde land. In dat door terreur bedreigde gebied. Met al die volksgenoten die zich verstoppen in die bergen. Ik ben een God van vrede. In dat ontluisterende boek Richteren. In die ontluisterende neerwaartse spiraal. Komt de Heere. Hij is vrede. Het land, het volk, het hunkert naar deze vrede. He, zonder dat ze weten waar ze het zoeken moeten. Waar ze die vrede zoeken moeten. Hunkeren ze er toch naar. En is het niet precies zo in de wereld van vandaag? Gideon, wat ben je hier nog ongelovig? Gemeente, wat zien we in hem? Veel van ons eigen ongeloof terug. Gideon, wat een wonder dat de Heere je roept. Gemeente, wat een wonder dat de Heere ons roept. Gideon, wat een wonder dat je iets van de vrede van de Heere mocht ervaren. Gemeente, wat een wonder dat na deze onvolmaakte verlosser van Gods volk uiteindelijk de grote koning waar het land zo naar hunkerde is gekomen. De grote verlosser, Jezus Christus. Wat een wonder van genade dat de Heere vrede is. Wat een wonder van genade dat de Heere vrede wil geven. Mag ik die lijn zo naar Jezus trekken, vraagt u misschien? Ja, het juk van Midian. Moeten we eens luisteren wat de profeet Jesaja van dat juk zegt. En ik citeer, want het juk van hun last, de stok op hun schouders en de knuppel van hun slavendrijver, hebt u verbroken als eens op Midians dag. Ja, elke laar stampend met gedreun, iedere soldatenmantel gewenteld in bloed, zal verbrand worden, voedsel voor het vuur. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David. En over zijn koninkrijk om het te grondvesten en te ondersteunen. Door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. Het juk van Midian. Het juk van je zonde. De Heere wil je ervan verlossen. Het juk van de terreur van Satan. Die jou en mij influistert. Je stelt niets voor. Het juk van die aangrijpende waarheid. Want de Satan heeft nog gelijk ook. De Heere wil je ervan verlossen. Het slavenjuk, het verslavingsjuk, alle jukken die je kunnen neerdrukken. De Heere wil je ervan verlossen. In de vredevorst, Jezus Christus, ligt werkelijk onze vrede. Voor eeuwig. Dat is Gods boodschap. Aan u, aan jou, aan mij. Dat is Gods roepstem. De vraag is, geloof jij, gelooft u hem op zijn woord? Dan zul je niet sterven, maar leven. Eeuwig leven. Een leven dat hier en nu al begint. Ga in deze uw kracht. Amen. Laten we danken en bidden. Heren, wij danken u dat u een genadig God bent. Wij danken u dat uw genade zo radicaal is, als we hebben gezien in de geschiedenis van de roeping van Gideon. Gideon bracht niets mee. Gideon, die keek alleen maar horizontaal, heren. En toen kwam u. En u bent vanmiddag ook gekomen om te roepen vanuit de hemel in ons leven, in ons denken, dat ook zo horizontaal georiënteerd is. In dat horizontale leven en denken van ons wilt u inbreken. Heren, wij danken u dat u zo'n God bent en dat u naar ons vraagt. Wij die naar u helemaal niet vragen. Heren, wij willen u bidden of u met uw Heilige Geest wilt meegaan deze nieuwe week in. Wilt u ons leren te leven op de adem van uw stem? En dan zal alles uiteindelijk goed komen. Heren, wij bidden u voor de mensen die morgen of deze week zullen starten met een nieuwe studie. Voor veel studenten is de afgelopen week een week geweest van introductie. En nu moet er gepresteerd worden. Heren, we willen onze jongeren aan u opdragen. Wilt u met hen meegaan? Misschien zijn er die op kamers gaan. Misschien zijn er ouders die hun hart vasthouden. Heren, we dragen de jongeren, maar ook hun ouders aan u op. Wilt u meegaan? Wilt u ze bewaren als ze in een hele andere omgeving terechtkomen? Heren, bewaar ze bij uw woord. We willen bidden voor de gemeente hier in Veenendaal, de Pneelkerk. We bidden, heren, voor de kerkenraad. We bidden voor het nieuwe seizoen dat eraan komt. O heren, wil krachtig werken in de harten van jongeren en ouderen. We bidden voor de catecheten. We bidden ook voor de predikant, dominee van der Ree. Dank u wel, heren, dat er een nieuwe herder en leraar aan de gemeente is verbonden. We willen hem en zijn gezin aan u opdragen. Wilt u geven dat ze hier zich snel thuis zullen voelen? Dat er ook aansluiting mag zijn? We bidden of de gemeente mag groeien onder de bediening van broeder van der Ree. Het zou prachtig zijn, heren, als de gemeente numeriek groeit. Daar vragen we u om. Maar we vragen u ook of de gemeente de diepte in mag groeien. Of het geloof mag groeien. Of de onderlinge verbondenheid mag groeien. Heren, wilt u dominee van der Ree daarvoor gebruik als instrument in uw hand, maar ook de Broeders Kerkenraad en in alle mensen die actief zijn in de gemeente. Heren, we dragen een ieder aan u op. We willen bidden voor de mensen die in hun agenda deze week moeilijke ontmoetingen hebben staan. We bidden voor mensen die naar de specialist of de dokter moeten. We bidden voor mensen die misschien een uitslag verwachten deze week. We bidden voor mensen die moeilijke gesprekken moeten voeren. We bidden voor mensen die in de relationele sfeer het moeilijk hebben. Heren, we bidden voor mensen die worstelen. En dat kan van alles wezen. U weet het, Heren. We bidden voor mensen die het lastig vinden om single te zijn. We bidden voor mensen die worstelen met hun seksuele geaardheid. We bidden voor huwelijken die niet lopen. Heren, we bidden voor mensen die psychisch in de knoop zitten. We bidden voor mensen die verdriet hebben. Wilt u alles geven wat nodig is? En wilt u ook geven dat er naar hen wordt gekeken met de ogen van u, Heer Jezus, met innerlijke ontferming bewogen? We gaan nu de week weer in. Heren, wilt u met ons meegaan en ons alles geven wat we nodig hebben? We bidden ook voor onze kerken. We bidden voor onze opleiding in Apeldoorn. We bidden voor het gemeentebestuur hier in Veenendaal, voor burgemeester en wethouders. Zoals we dat dan zeggen, we bidden, Heren, voor alle die in hoogheid zijn gezeten. Voor de provinciale overheid, voor de landelijke overheid, Europees. We bidden ook voor ons koningshuis. We danken u, Heren, dat we een koning mogen hebben. Maar geef dat we bovenal u, Heere Jezus, als onze koning hebben. Gaat u met ons mee in alle dingen uit genade. Amen. Wij hebben net gezongen Psalm 27, vers 4. In zijn tent het offer opwaarts zenden. U kunt uw offer opwaarts zenden. De diakenen gaan nu rond. De eerste collect is voor de kerk. De tweede collect is voor de kerk. En straks bij de uitgang is het weer voor de kerk. Maar dan voor het bouwfonds, van harte aanbevolen. En daarna gaan we met elkaar zingen Psalm 118, het 8e vers. Ga dan heen en ontvang de zegen van de Heere met een biddend hart. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.